De vechtpartij in het moeras 2. Achter wat lage struiken tuurde Guy en zijn mannen naar de vissers. Plotseling keek een van de wieringers in hun richting en uitte een schrille kreet. De vier zetten het op een lopen. Guy besefte dat ze waren ontdekt. "Zet de achtervolging in," schreeuwde hij. "Maak ze af, maar spaar Marzuta." Hij zou haar nog nodig hebben om Ayol te vinden, besefte hij. Hij ging achter zijn mannen aan, het zwaard geheven. De achtervolgers leken terrein te winnen. De vissers zagen zich gedwongen hun tempo te matigen, omdat Marzuta ze niet bij kon houden. Ze zouden nu snel binnen hun bereik komen, dacht Guy. Op dat moment zag hij de mannen voor zich wegzakken. Hij stond abrupt stil in het besef dat ze in een moeras terecht waren gekomen. Hij moest zijn mannen eruit halen, en terwijl hij koortsachtig bedacht hoe hij dat kon doen, werd hij een gerucht achter zich gewaar. Een enorme dreun tegen zijn hoofd maakte een einde aan alle gedachten. De vissers en de achtervolgende groep gooiden speren naar de soldaten die vaststonden in het moeras. Een van hen werd onder zijn helm in de hals geraakt. Het bloed gutste over zijn maliënkolder. De anderen worstelden in paniek, waardoor ze steeds verder wegzakten. Eén voor één werden ze afgemaakt. Jannes greep het lichaam van Guy onder de oksels en sjorde hem het moeras in. Het was hier weliswaar niet diep, maar het was genoeg om een liggend lichaam te laten verdwijnen. Na het bloedbad gingen de overwinnaars gezamenlijk naar het onderkomen van Ayolt om hem het goede nieuws te vertellen. Ze genoten van het meegenomen voedsel en drank alvorens ze aan het werk gingen. Ayolt en de drie vissers gingen in een boot het water op. Er was weliswaar korte metten gemaakt met Guy, maar dat betekende niet dat Ayolt terug kon keren naar Velesan. Niet zolang Dara daar de dienst uitmaakte. De anderen keerden terug naar Velesan voor hun dagtaak. De meier was ongerust. Nu bleek hoe afhankelijk hij was van zijn vriend en toeverlaat Guy. Hij wist zelfs niet wie de informanten van zijn rechterhand waren. Hoe kon hij aan de weet komen wat er was gebeurd? Guy was 3 dagen geleden vertrokken met zijn mannen en sindsdien was er taal nog teken van hen geweest. Er waren 2 mannen die hij erop uit kon sturen. Zowel Roef, de herbergier, als Fergus, de brouwer, waren hem veel verschuldigd. Hij stuurde een boodschappenjongen om de 2 bij hem te roepen. Beide mannen konden hem geen nieuws brengen over Guy, Gustav en zijn andere mannen. Roef kon wel vertellen dat hij Marzuta en dat akelige joch van haar die ochtend bij de haven had gezien. Fergus vulde aan dat haar brouwerij in vol bedrijf was. Dat betekende dus dat het plan van Guy had gefaald. Maar was het zo ernstig misgegaan dat al zijn mannen daarbij waren omgekomen? Dat kon toch niet waar zijn? Geoefende, bewapende mannen die het hadden moeten afleggen tegen een paar vissers en een vrouw? Onmogelijk. Er was een feit dat Roef die ochtend in de haven was ontgaan. Hij had niet veel aandacht besteed aan Kibbe en zijn moeder, te druk als hij was bij het laden van zijn waren in een handkar. Het was altijd een zware klus om het van de haven naar de herberg te duwen. Daar was hij badend in het zweet aangekomen, waarna hij eerst een poosje had gerust en wat vocht tot zich had genomen, alvorens de kar af te laden. Marzuta en Kibbe waren buiten adem bij de haven aangekomen, nadat Atze hun was komen vertellen dat Pitske terug was gekomen. De verrassing was groot, maar werd eenmaal in de haven gekomen nog groter, want toen Marzuta haar dochter in de armen sloot, stond een peuter met zijn handje stevig aan de rok van Pitske vastgekleefd. Het bleek haar zoontje te zijn. "Dit is Stilgar, mama, je kleinzoon." Marzuta zonk op haar knieën om het jongetje in de armen te nemen. Het jochie week bevreesd terug, maar verdween in de armen van de vreemde vrouw. Omdat zijn moeder het kennelijk goed vond, ontspande hij zich iets. Terwijl Kibbe dit tafereel aan zich voorbij zag gaan, in afwachting van zijn beurt om zijn zuster in de armen te sluiten, werd zijn blik getroffen door een jonge vrouw achter Pitske. Ze stond bedeesd met voor zich gevouwen handen te wachten, haar blik strak op Kibbe gericht. Kon het waar zijn? Was dit? Hij barstte uit in een luide juichkreet. "Anna!" Onmiddellijk brak er een stralende lach door op haar gezicht en ze vloog Kibbe in de armen. Hoe was dit mogelijk? Na zoveel jaar taal nog teken van de vrouwen te hebben ontvangen, stonden ze hier nu in levende lijven. Er waren zoveel vragen te stellen en zoveel verhalen te vertellen, de woorden tuimelden over elkaar heen. Lachend en huilend tegelijk trokken ze naar Marzouta's huis. Het gerucht van hun thuiskomst na zoveel jaren ging met grote snelheid door het vlek. Familieleden en vrienden kwamen van alle kanten. Marzouta wilde haar dochter echter niet met anderen delen, voor ze haar verhaal in zijn geheel had aangehoord. Atse werd buiten gestationeerd om iedereen weg te houden en hen te beloven dat ze later terug mochten komen om in de vreugde en de verhalen te delen. Er zou een feest worden gegeven ter gelegenheid van de terugkeer aan de boezem van de familie. Nu werden de vrouwen in de gelegenheid gesteld hun verhaal te vertellen. Bitske voerde het woord, maar eerst wilde ze weten wanneer Bruno kwam. Marzouta moest haar vertellen dat Bruno een klein jaar na haar verdwijning naar Keulen was gegaan in een poging Anselm bij de paus aan te klagen. Sindsdien hadden ze niets meer van hem vernomen en ze was bang dat hem misschien hetzelfde was overkomen als Klaas van Hoeleiden, die dood in het veengebied was gevonden. De aartsdiaken had vrijwel onmiddellijk na zijn vertrek een nieuwe kapelaan benoemd. Bitske was erg geschrokken en het verdriet greep haar bij de keel. Zoveel jaren waren voorbij gegaan. Ze had een kind van een ander gebaard en in angst verkeerd dat Bruno Stilgar niet zou accepteren na haar thuiskomst. Toch had ze altijd hoop gehouden, want Bruno had een groot hart en hun liefde was sterk geweest, al was het hun niet gegund geweest lang samen te zijn. Aangezien Bitske zo overmand was door verdriet, begon Anna het verhaal te vertellen, terwijl Marzouta haar dochter troostte en Stilgar zijn moeder vasthield en steeds weer zei: "Mama, niet huilen." Eerst vertelde ze hoe haar vader haar had verkocht aan een bruut van een ridder, een rauwe viking, die haar nam wanneer hij daar zin in had en haar verder links liet liggen. Ze moest allerhande klusjes doen in het huishouden van de ridder en werd door de anderen minachtend de hoer van Harald genoemd. Na enkele jaren was Haralds jongere broer uit het noorden gekomen. Hij had zich het lot van Anna aangetrokken. Hij bleek het tegendeel van Harald en had haar uiteindelijk geholpen uit Halm te ontsnappen. En niet alleen haar, maar ook Bitske en haar zoontje, nadat hij van Anna had gehoord dat Bitske nooit een horige was geweest. Hier had Marzouta vreemd opgekeken. Bitske een horige? Hoe kwamen ze daarbij? Inmiddels had Bitske haar emoties weer enigszins onder controle en was ze in staat haar verhaal te doen. Ze vertelde dat ze destijds benaderd was door Guy de Monclos. De smeerlap had haar afgezonderd en vervolgens vastgegrepen, geboeid en gekneveld. Daarna was ze overgeleverd aan Steinar. Deze ridder van de graaf had haar als een horige behandeld en als bijslaap gebruikt. Dat laatste vond een einde toen ze in verwachting bleek. De vader van haar zoon had zich daarna nooit meer laten zien. Waarschijnlijk had hij al een andere scharrel. Ze had gelukkig in Halm regelmatig contact kunnen houden met Anna en ze waren elkaar tot steun. Uiteindelijk had de broer van Harald voor een bootje gezorgd en waren ze over de binnenwateren weggevaren uit Halm. Het was een uitermate zware tocht geweest. Op de rivier de Rekere was het makkelijk genoeg geweest, maar elders was het water tijdens hun tocht vaak niet diep genoeg en hadden ze het bootje weer naar dieper water moeten trekken. Gelukkig hadden ze genoeg voedsel meegekregen. Toen ze eenmaal de Felizana op waren gevaren, was het makkelijk geweest de haven te bereiken. De ruwe handen van beide vrouwen toonden het zware werk van de boottocht en Marzouta gaf Kibbe opdracht om weegbreed te verzamelen om de pijn te verzachten. Haastig sprong hij op om hieraan te voldoen. Inwendig jubelde hij, zijn Anna was teruggekeerd, het leven lachte hem toe. Wat zag hij er verschrikkelijk uit, dacht Dara. Eindelijk was Guy de Monclos weer thuisgekomen. Hij zag eruit alsof hij tussen de varkens in een modderpoel had rondgewenteld. Zijn verhaal was nog deprimerender dan zijn aanblik. Wat Dara voor onmogelijk had gehouden, was gebeurd. Buiten Guy had geen van de mannen het overleefd. De laffe wieringers hadden hen het moeras ingelokt en vervolgens de weerloze mannen afgemaakt. Dara trilde van woede. Guy vertelde dat hij uiteindelijk was bijgekomen met een enorme buil aan de zijkant van zijn hoofd. Hij lag gedeeltelijk in het moeras. Op wonderbaarlijke wijze was zijn hoofd boven water gebleven. De dader had hem het moeras ingesleept, maar had de kei onder de modderige waterspiegel over het hoofd gezien. Het had dagen geduurd voordat hij de weg naar Velesan had teruggevonden. Water om te drinken was er genoeg geweest, maar hij rammelde van de honger. Daarom werd er eerst voedsel aangerukt, waarop hij als een wolf aanviel. Even later kwam Roef vertellen dat zijn hoer van een dochter was gesignaleerd. Guy balde zijn vuist en sloeg ermee in zijn andere open hand. Hoe is dat mogelijk? Het schijnt dat ze met een bootje uit het noorden zijn gekomen, antwoordde Roef. Ze? Vroeg Darra. Wie zijn ze? Zij en Marzuta's dochter. Verbitterd sprak Guy. Alles wat ze zo zorgvuldig hadden voorbereid, wordt er niet gedaan. Komen we dan nooit van die pest af?